We samen een stukje lezen uit de vroege profeten, namelijk uit 2 Samuel hoofdstuk 2, de versen 12 tot 32. Dit zegt Gods woord. Abner, de zoon van Ner, en de dienaren van Isboset, de zoon van Saul, trokken uit van Mahanaim naar Gibeon. Joab, de zoon van Zeruja, en de dienaren van David trokken op en ontmoetten hen bij de waterput van Gibeon. De ene groep ging aan de ene kant van de waterput zitten, terwijl de andere groep aan de andere kant van de waterput ging zitten. Abner zei tegen Joab, laat de jonge mannen naar voren komen en voor ons strijden. Joab zei, laat ze naar voren komen. Ze kwamen naar voren en werden geteld terwijl ze voorbij gingen, 12 voor Benjamin en Isboset, de zoon van Saul, en 12 van de dienaren van David. Elk greep zijn tegenstander bij het hoofd en stak zijn zwaard in de zijde van zijn tegenstander, zodat zij samen neervielen. Daarom werd die plaats Helkat Hazurim genoemd, die bij Gibeon ligt. De strijd was zeer hevig die dag en Abner en de mannen van Israël werden verslagen door de dienaren van David. De drie zonen van Zeruja waren daar, Joab, Abizai en Azaël. Azaël was zo snelvoetig als een wilde gazelle. Azaël achtervolgde Abner en week nog naar rechts, nog naar links, terwijl hij hem volgde. Toen keek Abner achter zijn gezij, ben jij dat Azaël? Hij antwoordde, ja, ik ben het. Abner zei tegen hem, sla rechtsaf of linksaf, grijp een van de jonge mannen en neem zijn buit mee. Maar Azaël wilde niet ophouden hem te achtervolgen. Abner zei nogmaals tegen Azaël, wijk af van je achtervolging, waarom zou ik je neerslaan? Hoe zou ik dan nog uw broer Joab onder ogen kunnen komen? Maar hij weigerde de achtervolging op te geven. Toen stak Abner hem met een achterwaartse stoot van zijn speer in de buik, zodat de speer uit zijn rug kwam. Hij viel ter plaatse neer en stierf waar hij lag. En iedereen stopte toen hij bij de plaats kwam waar Azaël was gevallen en gestorven. Maar Joab en Abizai achtervolgden Abner. Toen de zon onderging, kwamen ze bij de heuvel van Amma, die tegenover Giach ligt, op de weg naar de woestijn van Gibeon. De Benjaminieten verzamelden zich rond Abner en vormden één groep. Ze namen hun positie in op de top van een heuvel. Toen riep Abner naar Joab, moet het zwaard voor altijd blijven verslinden? Begrijp je niet dat dit zal eindigen in bitterheid? Hoe lang duurt het nog voordat je je volk beveelt om af te zien van de achtervolging van hun broeders? Joab zei, zo waar God leeft, als je niet had gesproken, zou het volk zich vanmorgen hebben teruggetrokken, ieder van het volk van zijn broeder. Joab liet de hoorn blazen en het gehele volk stopte. Ze achtervolgden Israël niet langer en vochten ook niet meer verder. Abner en zijn mannen trokken die hele nacht door de Araba, ze staken de Jordaan over en marcheerden de hele voormiddag door tot ze bij Mahanaim aankwamen. Joab keerde terug van de achtervolging van Abner en toen hij alle mensen had bijeengebracht ontbraken er 19 mannen van Davids dienaren behalve Azaël. Maar Davids dienaren hadden de 360 mannen van Abner uit Benjamin gedood. Ze namen Azaël mee en begroeven hem in het graf van zijn vader dat in Bethlehem was. Joab en zijn mannen marcheerden de hele nacht door en de dag brak aan toen zij in Hebron aankwamen. Tot zover het lezen uit Gods woord. Nu, in onze vorige overdenking hebben we gezien hoe David alleen door de stam van Juda als Gods gezalfde koning wordt erkend. En hoewel David er voor zichzelf van overtuigd is dat hij Gods instrument is om Gods standvastige liefde en trouw aan het volk te betonen, en zo bleek toch uit zijn boodschap aan de mensen van Jabes Gilead, zagen we dat de overige 11 stammen geen aanstalten maken om Davids koningschap te erkennen. En gedurende 5,5 jaar gebeurt er helemaal niets. Totdat Abner, de neef en de legeroverste van Weilen, koning Saul, zijn kans rijp ziet om in het machtsvacuum dat in Israël ontstaan is, Isboset, de jongste zoon van Saul, tot marionetkoning uit te roepen over heel Israël. Maar ondanks deze gedurfde machtsgreep van de op dat moment wellicht machtigste man van het land, blijft de stam van Juda, David, trouw. David had natuurlijk die overige stammen van Israël gedurende al die jaren kunnen dreigen of dwingen zich aan zijn koningschap te onderwerpen, maar daartoe laat hij zich nooit verleiden. Als Gods gezalfde wacht hij geduldig op Jahwe de Heer om op zijn tijd zijn belofte na te komen. Abner, de voormalige rechterhand van koning Saul, wist evenals vele mensen in Israël maar al te goed dat David door Jahwe bestemd was om koning over Israël te zijn. Maar hij kiest ervoor om dat tegenin te gaan, omdat hij een van die figuren is die de eer van mensen zoekt en niet de eer die van God komt. Abner die geeft niks om Gods koninkrijk, tenzij dat hij er zelfs een voordeel uit kan halen. En dat gaan we eigenlijk in het volgende hoofdstuk zien. Maar op dit moment denkt hij nog zich te kunnen verzetten tegen David, Gods gezalfde. En Jahwe zal zijn verzet gebruiken om zijn doel te bereiken. Wie denkt met God een spelletje schaak te kunnen spelen, die zal ondervinden welke zet dat je ook doet, dat Jahwe u altijd te slim af is. Abner heeft zijn agenda, hij heeft zijn plannen, en God zal die gebruiken om zijn eigen ding te doen. En ik wijs u daar alleen op, want het gedeelte van deze morgen is slechts het begin van een gedeelte dat precies leest als een krant. Het kan niet actueler zijn. We gaan allerlei complotten, verraad, bedrog en moord ontdekken. Het is hier allemaal te vinden. Terwijl David, nadat hij God gebeden had, geduldig wacht op de vervulling waar hij Jahwe om gevraagd had. En dat is een hele belangrijke les, mensen. Eens dat je zaken aan God gevraagd hebt en je bevestigd bent, zoals David, laat dan God God zijn en laat God zijn ding doen. Zelfs al lijkt het dat het niet de goede kant op gaat en dreigt het zelfs helemaal uit de hand te lopen door situaties, zoals bij David bijvoorbeeld, waar de mensen die trouw aan zijn zijde staan voor verantwoordelijk zijn. Laten we acht geven op dat het Spreukenboek zegt, de wijze raad van het Spreukenboek in hoofdstuk 16. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van Jahwe. Spreuken 16, vers 33. En gelukkig maar, want David's neefjes, Joab, Abizai en Azael, dat zijn niet bepaald de broeders van liefde. Ze zijn wel absoluut loyaal aan David, en ze zijn ook heel nuttig voor hem, maar ze zorgen ook voortdurend voor problemen. In tegenstelling tot David, ja, die in dit hoofdstuk als bedachtzaam, godvrezend en langmoedig afgeschilderd wordt, ja, zijn deze drie zonen van Davids zuster Zeruja impulsief, gewelddadig en vooral eigenzinnig. En die afwachtende houding van die overige stam van Israël, dat mag ons eigenlijk ook niet verbazen, hè. Heel veel mensen in Davids dagen geloven wel in God, maar wat heeft dat te betekenen? Vaak omvat geloven een heleboel zaken die daaronder verborgen zitten. Dat was toch al aanwezig bij Israël van bij het begin van de Exodus. Ja, denk maar aan de bouw van het gouden stierkalf. En we hebben toch in de voorbije overdenking gezien dat in de periode van de rechters het ook heel vaak Jahwe plus was, hè? Vaak stonden die goden van Canaan en de omliggende volkeren ook op de schoorsteenmantel. Israël was dubbelhartig en was zelden of nooit loyaal aan Jahwe alleen. Er waren ook altijd mensen die helemaal niks om Jahwe gaven, nee, die zich volledig aan die heidense afgoden gingen wijden. En dat mag ons niet verbazen. Dat gebeurde toen, dat gebeurde ook in de dagen van de Heer Jezus en het gebeurt vandaag evenzeer onder hen die zich Jezus volgeling noemen. De Heer Jezus heeft dat toch ook over gesproken? De Heer zegt, er wordt gezaaid, hij krijgt tarwe, maar je krijgt ook dolik en beide groeien samen op. En tarwe en dolik, dat lijkt verdraaid goed op elkaar, maar het is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. Het is pas op de dag van de Heer dat de ware oogst gezien zal worden. Of dat de Heer Jezus u kent of niet. Want ja, de hamvraag is niet of dat jij hem kent, maar of dat de Heer u kent. En aan Jezus' reactie te horen, had dat voor sommigen toch een verrassing zijn om dat te vernemen op de komende dag. Herinner je Jezus' woorden? Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Ja, dat wordt vaak niet goed begrepen. Maar het is niet omdat iemand door de Heer gebruikt wordt en tot zegen is, dat die persoon in kwestie daarom ook automatisch de Heer welgevallig is. De Heer, die is bovenal trouw aan zijn naam. Hij zorgt voor zijn kudde en hij betoont genade aan wie hij genadig wil zijn en hij kan daarvoor alles en iedereen gebruiken. Zelfs mensen die zijn naam gebruiken, om welke reden dan ook. En het is niet omdat je de waarheid kent, dat je daarom ook aan de waarheid vasthoudt. Het is niet omdat je de waarheid graag aan anderen voorhoudt, bijvoorbeeld hier op zondagmorgen, dat je daarom ook zelf aan de waarheid onderworpen bent. En dat is vooral een gevaar voor mensen ja, die een zekere ambitie hebben binnen Gods kerk, maar dan vooral om hun eigen ding te doen. Die meer geneigd zijn om hun eigen belangen te bevorderen, dan de belangen van de Heer Jezus te behartigen. Hoewel dat ze meeste gevallen absoluut van het tegenovergestelde van overtuigd zijn. Want ze hebben de Heer ervoor gebeden en de Heer heeft het hen duidelijk gemaakt. Ja, de naam van de Heer ijdel gebruiken, dat is een klassiek voorwendsel om tegelijkertijd uzelf te rechtvaardigen en al wie dat u in vraag stelt ook maar enig bezwaar heeft, mond dood te maken. Ja, wat kan je daar nog tegenin brengen? Nu kijk mensen, niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus. Want of hij zal de een haten en de andere lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de andere minachten. En Jezus' wijze woorden zijn niet alleen bedoeld om ons te waarschuwen voor de mammon, hè, mensen. Want de eerste Heer, die zich altijd aandient om gediend te worden en de grootste concurrent is in ons leven voor de Heer Jezus, dat zijn wij zelf. Laten we dat niet vergeten, mensen. Maar om terug te komen tot onze tekst, het is duidelijk, denk ik, dat nu dat er twee koningen zijn in het land, de situatie stilaan onhoudbaar wordt. Hè? Er heerst een gespannen sfeer tussen de aanhang van David en de aanhang van Abner en Isboset, en die met de jaren alleen maar toegenomen is. En gezien dat David geduldig uitziet naar Gods tijd, ja, is het wachten op een initiatief van de tegenpartij, waardoor dat Jahweh in voorzienigheid zijn beloftes gaat vervullen. Want ja, de Heere God gaat gebruik maken van de morele dubbelzinnigheid van Davids vijanden, om hen te onderwerpen aan de voeten van David. En dat maakt juist deze drie opeenvolgende gebeurtenissen zo bijzonder. We gaan zien dat elk van deze drie verhalen eindigt met een graf. Ook Davids vijanden zullen eindigen in een kist. Abner en Isboset worden bijna letterlijk te Hebron aan Davids zijn voeten gebracht en begraven. En dat, mensen, terwijl David zelf helemaal niets doet. En dat vind ik zo bijzonder. En daarom heb ik er ook voor gekozen om dit schriftgedeelte voor uw aandacht te brengen, want de meeste sprekers die dit boek behandelen, slaan het stuk van deze morgen nogal makkelijk over, heb ik gezien. Het zijn natuurlijk niet de verhalen die van nature onze nieuwsgierigheid opwekken. Ze worden wel in geuren en kleuren beschreven, maar het is toch slechts een opeenstapeling van alledaagse details en ja, met een laag entertainmentgehalte. En dat is ook niet de bedoeling van Gods geest. Hij wil ons betrekken bij Gods werk in zijn koninkrijk. En om ons toegang te verlenen tot onze plaats in Gods verhaal, gaat de geest van God onze aandacht vestigen op de karakters en de daden van alle personages, om ons enerzijds een spiegel voor te houden, maar ook om ons anderzijds te onderwijzen, mensen. En zoals aangekondigd, ja, is Abner, de overambitieuze generaal van het leger van Isboset, degene die erop uittrekt. En de manier waarop dat de schrijver het hier onder woorden brengt, geeft al aan dat het niet bepaald om een vredesmissie gaat. Maar wat het precieze doel is van zijn militaire operatie is niet meteen duidelijk. Wellicht is het Abner te doen om de grip van zijn regime op de Benjaminieten te verstevigen. En hij trekt met zijn manschappen van Machanaim de Jordaan over om vervolgens neer te strijken in Gibea, dat slechts een tiental kilometer van Jeruzalem gelegen is. En dus dicht bij de grens met het landsteel dat Yahweh aan Juda had toevertrouwd. En bijna vanzelfsprekend wordt Abner zijn troepenverplaatsing door Joab en de legeraanvoerder van David als een provocatie aanzien. En impulsief als die is, laat Joab zich verleiden om de grens over te steken en de confrontatie aan te gaan. Waarop dat beide groepen elkaar ontmoeten aan dat grote waterbassin te Gibea. Het is belangrijk om te zien, mensen, dat David, die geduldig Gods tijd afwacht en wat nu volgt, helemaal niet betrokken is. Het is echter een poging van beide legeraanvoerders om de situatie hier definitief op te lossen. En gezien de spanningen ondertussen hoog oplopen, kunnen de gemoederen snel verhit raken en is er niet veel nodig om de situatie te doen ontaarden. En dat is wat ons nu verteld wordt. Vers 14. Abner zei tegen Joab, laat de jonge mannen naar voren komen en voor ons strijden. Joab zei, laat ze naar voren komen. Ze kwamen naar voren en werden geteld terwijl ze voorbij gingen. 12 voor Benjamin en Isboset, de zoon van Saul, en 12 van de dienaren van David. En wanneer die beide groepen dus aan beide zijden van dat waterbassin gaan neerzitten, is het wederom Abner die het initiatief neemt. In plaats van elkaar te gaan bevechten en zich in de totale strijd te storten, vindt Abner het hier beter om een kampioenschapswedstrijd te houden. En Joab, die nooit terugdeinst en geen uitdaging uit de weg gaat, ja, is meteen akkoord. Hè. En er worden van beide legers 12 mannen geselecteerd die het tegen elkaar zullen opnemen, terwijl dat de overige soldaten van de zijlijn toekijken en hen aanmoedigen. Nu, u zult zich nog herinneren, denk ik, hoe David in zijn jonge jaren op dezelfde wijze had opgenomen tegen de tank uit Gat, Goliath, de kampioenvechter van de Filistijnen. Een representatief gevecht die de uitkomst beslecht voor beide legers. En wel, hier besluiten ze om hetzelfde te doen. Maar Abner stelt hier niet een 1-op-1 gevecht voor, zoals bij David het geval was, maar een matchje 12-12. En dat is op zich al veelzeggend, hè? Waar het beide partijen om te doen is. Zoals dat jullie weten, is 12 representatief voor Israël, inderdaad. En vergeet hierbij niet dat in de ogen van Abner en de Benjaminieten David en zijn manschappen verraders zijn, hè? Die toen, ja, Saul nog koning was, de zijde van de Filistijnen hadden gekozen, weet je nog? En dat in de ogen van Joab en zijn mannen die Benjaminieten en bende losers zijn, hè? Die het onderspit hadden gedolven tegen de Filistijnen. En wie zijn nu de ware zoon van Abraham? Voor de ene groep kon David en zijn achterban Gods volk niet representeren, het waren verraders. En voor de andere groep kon Isboset en de Benjaminieten nooit Gods volk representeren, want Saul die had de strijd tegen de Filistijnen verloren. En toen was duidelijk geworden dat Yahweh niet aan zijn zijde stond, die mensen. Dus moet nu in deze kampioenenstrijd voor eens en voor altijd duidelijk worden wie van beide groepen Gods volk representeren. En nu moet gezien worden wie van hen Yahweh, de God van Israël, aan zijn zijde heeft, hè? Maar wat zich vervolgens hier afspeelt, loopt niet echt volgens het scenario dat die beide legeroversten gehoopt hadden. We lezen namelijk in vers 16. Elk greep zijn tegenstander bij het hoofd en stak zijn zwaard in de zijde van zijn tegenstander, zodat zij samen neervielen. Ja, wie dat uitzag naar een gedetailleerde beschrijving van een gladiatorenstrijd op leven en dood, ja, die straffen de moeite wee. In één zin is voor de schrijver hier alles gezegd. De 24 gepaarde broeders, die grijpen elkaar in een dodelijke omhelzing en ze geven elkaar de genadestoot. Nu, ik denk dat deze strijd tussen gehouden vechtersbazen ietsje chaotischer verlopen is dan deze korte symmetrische beschrijving doet vermoeden. Maar de wijze waarop deze broederstrijd beschreven wordt, is wel veelzeggend, die mensen. Ik weet niet hoe je dat leest, maar was die zo dramatisch, ja, dan zou je toch denken dat het hier om een goede ouderwetse slapstick-comedie gaat, à la Comedy Capers, hè? Maar niemand kan erom lachen. Ze vallen allemaal dood op een hoop en de broederstrijd blijft onbeslist. En als Abner en Joab een momentje hadden stilgestaan om een keer na te denken over de uitkomst, ja, dan zouden ze zich gerealiseerd hebben dat Yahweh inderdaad had gehandeld en een niet te misverstaande boodschap gaf. Hij koos geen partij in deze strijd. En de boodschap is duidelijk, hè? In een onderlinge broederstrijd zijn er nooit geen winnaars, alleen maar verliezers. Maar Abner en Joab trokken geen lessen uit deze gebeurtenis. In plaats daarvan ontaardt deze kampioenenstrijd in een ware burgeroorlog, mensen, die 2 jaar zou aanslepen. In de morgen zaten ze nog samen als broers aan rustige wateren. Maar nu dat hun 24 strijdmakers gedood zijn, veranderen beide groepen in een moordzuchtige bende die genadeloos op elkaar afstormt. De schrijver vat het als volgt samen, vers 17. De strijd was zeer hevig die dag en Abner en de man van Israël werden verslagen door de dienaren van David. En uit de algemene chaos van die dag wordt er nu 1 incident uitgelicht, namelijk de meedogenloze achtervolging van Azaël op Abner. Laten we nog maar een keer lezen, vers 19. Azaël achtervolgde Abner en week nog naar rechts, nog naar links, terwijl hij hem volgde. Toen keek Abner achter zich en zei, ben jij dat, Azaël? En hij antwoordde, ja, ik ben het. Abner zei tegen hem, sla rechtsaf of linksaf, grijp een van de jonge mannen en neem zijn buit mee. Maar Azaël wilde niet ophouden hem te achtervolgen. Abner zei nogmaals tegen Azaël, wijk af van je achtervolging, waarom zou ik je neerslaan? Hoe zou ik dan nog uw broer Joab onder ogen kunnen komen? Maar hij weigerde de achtervolging op te geven. Toen stak Abner hem met een achterwaartse stoot van zijn speer in de buik, zodat de speer uit zijn rug kwam. Hij viel ter plaatse neer en stierf waar hij lag. Dus wat gebeurt er, mensen? Ja, wanneer dat Abner en zijn manschappen zich terugtrekken, gaat Azaël, de jongste van de 3, roekeloos hier de achtervolging inzetten. En eigenzinnig als dat hij is, gaat Azaël gedreven door de zucht naar roem en eer op het slagveld, voor niks minder dan de hoofdvogel, hé? Generaal Abner. En in wat volgt zien we dat wat bij Abner in grote mate aanwezig is, totaal ontbreekt bij Azaël. Realiteitszin. Je overschat namelijk zijn eigen kunnen, en je onderschat zijn ervaren en geduchte tegenstander. En zonder aan het gevaar voor zichzelf te denken, rent hij blindelings Abner achterna. Hij heeft ook niet in de gaten dat hij meer en meer van zijn kameraden gescheiden raakt. Want ja, Azaël, zijn grootste talent is juist zijn snelheid en niemand kan hem volgen. En wanneer de Abner in de gaten krijgt dat het de jongste broer van generaal Joab is die hem op de hielen zit, doet hij er alles aan om dat jonge heethoofd van zich af te schudden. Want Abner weet me al te goed dat deze onervaren snotneus geen partij is he, voor hem. En dat is een groot probleem. Abner is nuchter genoeg en ziet in tegenstelling tot Azaël verder dan dat zijn neus lang is. He. Hij kan niet maken om Azaël hier te doden, want hij weet dat zijn oudere broer Joab hem dat nooit zal vergeven. Want hoe het ook zij, mensen, vroeg of laat zal er toenadering moeten gezocht worden en zal er moeten onderhandeld worden. En Abner wil zijn toekomstige rol daarin niet hypothekeren, nee. Maar Azaël wil van geen wijken weten. Wat de Abner ook zegt om hem op andere gedachten te brengen, het kan hem niet afbrengen van zijn ijdel voornemen. En Abner heeft geen keuze. Wanneer de Azaël hem inhaalt en zich op hem wil storten, gooit Abner de remmen dicht en haalt uit met zijn speer. Azaël had de snelheid, maar zijn snelheid wordt uiteindelijk zijn dood wanneer dat hij op de speer van Abner inloopt en die dwars door zijn lijf gaat. Het gebeurde allemaal in een seconde. Een reflex van Abner. En beiden keken elkaar recht in de ogen. Je moet daar voren staan. Azael natuurlijk met grote ogen, want hij is totaal verrast. Terwijl de Abner met lede ogen het licht ziet uitgaan in de in elkaar zakkende Azael. En geschokt door wat er gebeurd is, laat Abner zijn speer los en zet hij zijn vlucht verder. Ondertussen vraagt je zich misschien af waarom dat ene incident van die dag, waarom dat ons nu zo gedetailleerd verteld wordt. Want uiteindelijk snuiven er op die dag 380 soldaten en die en elk hun eigen verhaal, wat dat betreft. Wel mensen, dat wordt dus verteld omdat dit tragische voorval nog jarenlang gevolgen zal hebben. Zelfs na Davids dood. Uiteindelijk gaat Salomo op bevel van David, Joab, die de dood van zijn broer zal wreken op Abner. In het volgende hoofdstuk gaan we dat zien. Laten terecht staan. Nu, dat is nog heel ver weg, ik weet het. Maar deze dag, mensen, was het begin van een drama dat een zeer lange nasleep zou kennen. En daarom wordt het ons uitvoerig vertaald. Nu, Abner was niet de enige die dag geschokt is door de dood van Azael. We lezen in de tweede helft van vers 23. En iedereen stopte toen hij bij de plaats kwam waar de Azael was gevallen en gestorven. Ja, die aankomende manschap van Joab herkende natuurlijk de gesneuvelde jongen meteen. Het zwaar gehavende en levensloze lichaam van Azael liet een diepe indruk na bij allen die het zagen. Iedereen was verbijsterd en besefte dat dit conflict nu een ander niveau had bereikt. Hé? Want er waren er twee die zich niet lieten verlammen door de gruwels van Azaels geteisterde lichaam. Vers 24. Maar Joab en Abizai achtervolgden Abner. Toen de zon onderging, kwamen ze bij de heuvel van Amma, die tegenover Giach ligt, op de weg naar de woestijn van Gibeon. De Benjaminieten verzamelden zich rond Abner en vormden één groep. Ze namen een positie in op de top van een heuvel. Toen riep Abner naar Joab, moet het zwaard voor altijd blijven verslinden? Begrijp je niet dat dit zal eindigen in bitterheid? Hoe lang duurt het nog voordat je volk beveelde om af te zien van de achtervolging van hun broeders? Dus mensen, Abner had het bietrechte eind wanneer dat hij verwachtte dat de dood van Azael hem in direct conflict met Joab zou brengen. Want de twee broers van Azael die zetten verbeten de jacht op Abner verder. En wanneer deze bewogen dag tot een einde loopt, heeft Abner met de rest van zijn manschappen zich gehergroepeerd op een zeer strategisch voordelige positie, de top van een heuvel in de woestijn van Gibeon. Maar Abner is nuchter genoeg om te weten dat dit de broers niet zal weerhouden om hem te lijf te gaan. En dus had hij moeten iets bedenken om alsnog een gevecht tot de laatste man te vermijden. He? En dat lijkt u misschien fel overdreven, maar bij een vorig conflict in Richter hoofdstuk 21, dan waren de Benjaminieten al bijna eens volledig uitgeroeid door hun broeders. En dus gaat Abner proberen hier een beroep te doen op het gezond verstand van Joab. En hij doet dat aan de hand van drie retorische vragen. En de eerste is, moet het zwaar voor altijd blijven verslinden, zegt Abner. En met deze vraag wil Abner Joab doen nadenken over hoe dat conflict zal eindigen. Terwijl hij met zijn volgende vraag, begrijp je niet dat dit zal eindigen in bitterheid, eigenlijk Joab wil bewust maken dat dit nodeloos bloedvergieten alleen maar meer bitter verdriet om de gesneuvelde kinderen, echtgenoten en vaders in het land zal doen toenemen. En die oproep tot medeleven met de families van de soldaten wordt hier nog versterkt door zijn laatste vraag. Hoe lang duurt het nog voordat je volk beveelt om af te zien van de achtervolging van hun broeders? Maar deze nobel klinkende toespraak van Abner kende wel een probleem. Hè? Joab, die niet van gisteren is, maar al te goed weet dat hij dat Abner zo bezig hoort, dat hij precies bezig is om dat bloedvergieten in zijn schoenen te schuiven. Waarop dat Joab meteen hem van antwoord dient en zegt, zo waar God leeft, in vers 27, Joab zei, zo waar God leeft, als je niet had gesproken, zou het volk zich vanmorgen hebben teruggetrokken, ieder van het volgen van zijn broeder. Joab's reactie is ergens wel begrijpelijk, hè? Abner moet nu niet beginnen, jammer, nee. Had hij zijn mond gehouden, in plaats van aan te sturen op een matchje 12 tegen 12, dat was wat je nu zo graag wil doen stoppen, nog niet eens begonnen. Maar het is ook maar de helft van het verhaal. He. Joab is precies vergeten hoe groot dat hij was om op dit voorstel in te gaan. En uiteindelijk, mensen, komen die beide legeraanvoerders niet verder dan wederzijds de schuld op elkaar af te schuiven. Wat dat zo typisch en herkenbaar is bij alle conflicten die zich vandaag wereldwijd afspelen. Moskou wijst naar Kiev en Kiev wijst naar Moskou. Iran wijst naar Amerika en Amerika wijst naar Iran. Israël wijst naar de Palestijnen en de Palestijnen wijzen naar Israël. En in geen van al deze oorlogen had de ene of de andere partij 100% vrijuit. Integendeel. Uiteindelijk is de enige definitieve oplossing dezelfde als toen 3000 jaar geleden. Zolang dat beide partijen niet over zichzelf kunnen heenstappen en unaniem het koningschap van Gods gezalfde erkennen en zich aan zijn wil onderwerpen, komt er nooit geen einde aan. Vrienden, en is dat niet wat de Heer Jezus ons zijn discipelen in aanvang geleerd heeft te bidden? Hij zei toen, bid daarom als volgt, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. We willen samen lied 436 zingen. Amen.